Dit is een podcast in het kader van het Amsterdam Roots Festival. Voor het thema van 2025 hebben wij ons laten inspireren door Batya Mesquita, sociaal en cultureel psycholoog en affectief wetenschapper en professor in de psychologie aan de Universiteit van Leuven. Ik sprak met haar over haar boek De Emoties Tussen Ons, haar reflectie op culturele verschillen in emotiebeleving en wat wij als Amsterdam Roots Festival kunnen bijdragen aan omgaan met emoties in een grote stad als Amsterdam. Ik zou graag willen vragen, kan je wat vertellen over hoe je hier bent gekomen en waarom je met dit onderwerp?
Ja, ik denk, het is een onderwerp. Ik ben gewoon altijd wel, denk ik, in mensen geïnteresseerd geraakt. Ik woonde in de 80er jaren in Amsterdam. Dat werd toen, of was toen, een hele multiculturele samenleving. Maar eigenlijk was er in de psychologie heel weinig bekend over verschillen. En ik studeerde bij professor Vrijda en die maakte toen een boek over emoties. Er stond van alles in, maar eigenlijk niks over verschillende culturen. En dus ik was toen geïnteresseerd in verschillen en eigenlijk op dat moment van, is er iets verschillend aan emoties? En ja, uiteindelijk dacht ik, er is heel veel verschillend aan emoties, want we hebben allemaal emoties op de manier dat onze cultuur dat aanleert, over de dingen die belangrijk zijn in onze cultuur, in de relaties zoals die vorm krijgen in onze cultuur. En ik weet niet of je daarnaar vraagt, maar toen ik dat al een heel aantal jaren aan het doen was, toen dacht ik, eigenlijk heb ik dit mijn hele leven gedaan, want ik kom uit een Joods gezin waar mijn ouders hebben ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. En ja, die hebben dus overleefd, maar niet heel veel van hun familie. Dus er was eigenlijk best veel verdriet en angst. En ook wel het besef van dat je uitgesloten kan worden. En ik ben in 1960 geboren, dus dat was na oorlogs. Mijn gezin was een middelklasse gezin, dus daar was eigenlijk, en voor mij was de wereld een goede, veilige plaats. Dus eigenlijk toen ik al een hele tijd bezig was met het bestuderen van emoties in verschillende culturen, toen dacht ik, ja, ik heb mijn hele leven een beetje gezocht naar waarom hebben mensen andere emoties dan ik? Want mijn ouders hadden ook andere emoties en ook emoties die ik niet onmiddellijk kon aflezen uit wat er op dat moment gebeurde. Ja. En ja, dat is zo'n beetje vergelijkbaar. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel een beetje vergelijkbaar van wat zit er achter die emoties? Wat is de leefwereld? Wat zijn de ervaringen? En ook wel hoe je het in je cultuur geleerd hebt. Dus dat is misschien een beetje mijn route ernaartoe. Emoties heb je eigenlijk als er dingen gebeuren die voor jou belangrijk zijn. Dus emoties is ook een hele mooie ingang om te begrijpen wat er in verschillende mensen, maar ook in mensen van verschillende groepen, van belang is en hoe je de brug kan maken.
Kan je wat voorbeelden geven voor de mensen die bij ons langskomen? Wat moeten we dan zien als echt culturele verschillen tussen groepen? Je gaf net een voorbeeld van, als je Jood was in de oorlog, dan had je een bepaalde ervaring. En dan neem je een bepaalde emotie mee. En iemand anders begrijpt dat misschien minder.
Dat zijn bijna de oppervlakkige dingen van wat voor soort dingen geven emoties. Hè? Er is onderzoek naar discriminatie. Ja, dat is als je een wit iemand bent in deze maatschappij misschien niet onmiddellijk duidelijk. Maar het zijn wel, we weten dat mensen die daar het slachtoffer van zijn, voortdurend eigenlijk met bedekte of onbedekte agressie te maken hebben. En dus dat is een deel van waar het leven emotioneel anders is. Maar er zijn ook veel grotere verschillen. Er zijn verschillen in wat vind je van een emotie? Is boosheid een goede emotie of is dat niet zo'n goede emotie? En is schaamte een goede emotie of is dat niet zo'n goede emotie? En wat we daarvan weten is, boosheid is een goede emotie als het goed is om voor jezelf of voor je groep op te komen. Maar eigenlijk niet zo erg in samenleving. En dat zijn er ook heel veel waar relationele harmonie op de voorgrond staat. Dus wat we zien is dat er in sommige culturen dat boosheid gezien wordt als iets wat heel onrijp en kinderlijk is. En een voorbeeld is Japan, maar er zijn ook heel veel andere samenleving vaak samenleving waar de groep heel belangrijk is, waar boosheid hoogstens is voorbehouden aan iets wat je buiten de groep kunt hebben, maar niet binnen de groep. En dan heb je dus andere manieren om binnen de groep je emoties te uiten. Ook in de vriendschapsrealm, en ik zeg dan even, ik heb het laatst ook met mensen over gehad, van ja, wat is normaal, wat is niet normaal in een vriendschap? Ja, we weten van onderzoek naar vriendschappen in Ghana en vriendschappen in Amerika, dat er hele andere uitgangspunten zijn. En dat heeft ook wel een beetje te maken met wat er eigenlijk verwacht wordt in een vriendschap. Dus als een vriendschap is dat iemand gezellig met je praat en dat er misschien wat emotionele zorg is, is dat natuurlijk een heel ander verhaal dan wanneer een vriendschap betekent dat je financieel, materieel, in termen van echte hulp verantwoordelijk bent voor mensen. En dus in Ghana is in ieder geval op het moment dat dat onderzoek gedaan werd, wat eind voor het alweer 20 jaar geleden, maar toch, was het zo van, ja, mensen werden geboren in een groep en daar waren ze verantwoordelijk voor. En dus wat je probeerde is, dat je grootste zorg was, is dat je vrienden geen misbruik van je maakten of niet kwaad over je spraken. Of dat. En dat is natuurlijk in een maatschappij zoals een westerse witte maatschappij, ja, zit je niet zomaar in een groep vrienden. Dus de grootste uitdaging is om vrienden te vinden. Heb je ook niet van die hele grote verantwoordelijkheden. Dus het punt is eigenlijk dat je mensen hebt die van je houden. Dat je zelf ook van mensen houdt. Maar er zitten ook niet onmiddellijk zoveel hele grote verwachtingen aan vast. En daar zitten hele andere emoties aan. Dus in Ghana vroegen ze aan mensen van, wat zou je vinden van iemand die geen vrienden had? En die Ghanese mensen zeiden dat hij egoïstisch was. Want die wilde niet voor anderen zorgen. Amerikanen zeiden van, ja, iemand die geen vrienden heeft, die is zielig. Want niemand wil vrienden daarmee zijn. Dus het hele perspectief eigenlijk op relaties, maar ook op emoties, is heel anders. Schaamte is een heel goed voorbeeld. Er zijn heel veel culturen waarin schaamte eigenlijk een positieve rol speelt. Omdat je, als je normen overtreedt of als je duidelijk niet aan verwachtingen van mensen voldoet, dan is schaamte is een manier om aan te geven dat je iets aantrekt van de normen en dat je eigenlijk je wil schikken en dat je vooral erop uit bent om wel deel uit te maken van die groep. Zeker in Amerika, maar ik denk in mindere mate ook wel in witte culturen in West-Europa, is schaamte iets slechts, omdat je graag je heel goed wil voelen over je eigen persoon. Dat heeft natuurlijk ook iets te maken met die relaties, hè? Want je moet er zelf voor zorgen. Dus jij moet als persoon moet je een heel goed karakter hebben of een goede inborst of goede eigenschappen waardoor je succes hebt en waardoor mensen iets met jou willen. Dat is een heel ander systeem dan een systeem waar je eigenlijk in de familie geboren wordt. Dus ook schaamte. Er zijn heel veel culturen waar kinderen eigenlijk geleerd wordt om schaamte te hebben. En waar dat positief afstraalt op de ouders als dat kind zich schaamt. Want dat betekent dat ze zijn opgevoed met fatsoen. Ik denk, ja, een heleboel van eigenlijk het hele emotionele leven draait om ander soort van, ja, ik denk altijd dat je begrijpt emoties als je begrijpt wat belangrijk is voor mensen in hun groep, maar ook in hun relatie.
Als je dan kijkt naar, ik ben zelf bicultureel.
Ja.
Er ontstaan steeds meer kruisbestuivingen tussen culturen. Mensen die met elkaar trouwen, krijgen kinderen, die groeien op. We zijn nu intussen een paar generaties verder.
Ja.
Hoe zie je dat in dat licht?
Ik wil daar twee dingen over zeggen. Het ene is dat we daar eigenlijk verbazingwekkend weinig over weten. En daar doen we nu in mijn groep ook veel onderzoek naar. En dat is natuurlijk interessant. Wat we weten is dat mensen verschillende culturen kunnen hebben eigenlijk. En hoe mensen dat doen, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dus op groepsniveau zien we dat mensen meer Nederlands of Belgisch of Amerikaans zijn in een soort van openbare publieke ruimtes, zeg maar, werksituaties. En dat ze dan toch over het algemeen, maar dat komt natuurlijk ook nog door segregatie in het gezinsleven, in de familie, op groepsniveau, meer hun thuiscultuur handhaven. Wat er gebeurt als mensen uit verschillende culturen samenleven. Ik neem aan dat je, dat het voor de meeste mensen zo is, dat je een beetje van allebei meeneemt. En dat je ook, en dat is natuurlijk op zich niet zo heel erg anders van, het is een beetje in grootte een beetje anders, maar in een soort van psychologisch proces niet anders dan, ik kom wel uit een andere familie en wij deden dat helemaal anders. Ons thuis knuffelden ze en gaven ze complimenten en bij jou thuis waren ze afstandelijk, maar kookten ze lekker eten of zoiets als ze het wilden laten zien dat ze van je hielden. Dat bestaat natuurlijk ook binnen culturen. En er is iemand die bij mij gedoctoreerd is en die onderzoek doet naar interculturele koppels. Daar is het idee, maar helemaal weten doen we het niet, van als je... Zou het niet makkelijker zijn? Bepaalde misverstanden, die kan je misschien beter begrijpen als je weet, omdat het een cultureel kader heeft. Dus wat hij probeert te doen is te zeggen, laten we eens een stapje terug doen en zeggen, wat betekent dat in jouw cultuur en wat betekent dat in mijn cultuur? En ik heb dat thuis ook wel een beetje. Ik ben getrouwd met een Belgische man en hij vindt dat mijn kinderen en ik ruzie maken. En wij maken helemaal geen ruzie. We zijn misschien wat harder en wat Nederlandser of wat mijn kinderen zijn. Ja, maar we maken helemaal geen ruzie. Dus een stapje terugnemen en zeggen van, maar dat is voor ons, dat is elkaar misschien pesten of dat is een beetje expliciet zijn, maar dat is geen ruzie. Ja, en wat betekent het dan in de omgeving waar je komt? Dus maar dat zijn echt allemaal dingen waar we nu van denken van, misschien helpt dat. Want als je de betekenis, eigenlijk wij psychologen doen het ook zo. En antropologen bijvoorbeeld doen het ook zo. We kijken, die emoties zien er wat anders uit. En hoe kunnen we dat begrijpen vanuit de manier waarop mensen samenleven? En vanuit wat er in die samenleving belangrijk is. En kan je dat interpersoonlijk ook zo doen? En natuurlijk is ook iedereen die samenwerkt of samenleeft, heeft ook weer verschillende doelen. Maar dat is nog iets versterkt als je uit een omgeving komt waar het anders is. Ik ben tussen Amerika en Nederland en België. Het zijn toch nog steeds wel aanpassingen die ik heb moeten doen. En zeker het zuiden van Amerika had ik in het begin echt wel veel moeite mee. En ik denk, ik heb altijd gedacht van, wat is het nu? Is het nu dat je uiteindelijk een mix bent van die culturen? Of is het dat je repertoire groter wordt en dat je daar een beetje anders uit kiest naarmate je in Amerika, in mijn geval, of Nederland of België bent? En ik denk dat het een beetje van beide is voor mij. Wat ik zei van, als je kijkt naar de gemiddelde, dan zien we dat mensen gemiddeld... eigenlijk de cultuur kiezen van, of meer emoties hebben van de cultuur van degene met wie ze interacteren. Dus als ze met, we hebben dan etnische minderheid, jongeren, vooral Turks en Marokkaanse in België. En als die in een andere taal met een andere Turks of Marokkaanse iemand communiceren, dan hebben ze wat andere emoties dan als ze met een Belgisch, Vlaams sprekend iemand. Dus we kunnen wel zien dat er iets, dat heet dan frame switching. Maar we kunnen ook zien dat er individueel verschillende profielen zijn. Dus dat niet iedereen het op dezelfde manier doet. En wat we bijvoorbeeld ook helemaal niet weten is, wat is een gezonde manier? Is er een gezonde manier van het doen? Want wat ik oorspronkelijk dacht is dat het goed zou zijn als je kon aanpassen aan de cultuur waar je was. We vinden daar eigenlijk niet heel veel aanwijzing voor. Ik dacht van als je past bij, als je kunt switchen, als je altijd... En dat, dat zien we niet. En dat betekent waarschijnlijk ook dat het meer te maken heeft ook met hoe receptief of hoe aardig die cultuur dan ook is. Want we hebben bijvoorbeeld jongeren die heel Belgische emoties hebben. Maar als die op een school zijn met veel discriminatie, dan vinden we eigenlijk dat ze het slechter doen dan de jongeren die zich niet hebben aangepast. Je hebt je dan helemaal aangepast en je wordt nog steeds niet verwelkomd. En dat is erger dan dat het af en toe niet klikt emotioneel. Afgewezen worden als je eigenlijk je hand uitreikt, is erger. Dus er is heel veel nog aan te begrijpen, denk ik. En ook, we hebben tot nu toe is ons onderzoek erop gericht geweest van hoe verschillend of gelijk we groeien. Ja, we hebben eigenlijk zowel van jongeren met een immigratieachtergrond als van meerderheidsjongeren of witte jongeren gekeken van als ze bij elkaar in een klas zitten, groeien ze dan naar elkaar toe? En eigenlijk is het korte antwoord is ja, dat kan. Dat kan bij allebei. En vooral als ze vrienden hebben. En voor de meerderheidsjongeren geldt ook vooral als ze andere norm kunnen oppikken. Dus ja, het kan. Je kunt naar elkaar toe groeien. Maar de andere vraag is natuurlijk, wat doe je eigenlijk om elkaar te begrijpen als er verschillen zijn? Want we weten ook dat die verschillen zijn. En dat, ja, dat wat ik net zei, dat is heel erg in de beginfase. En wat ik in mijn boek zeg, is van ja, wat je eigenlijk vooral doet, maar dat is puur, dat is nog niet met onderzoek ondersteund, maar meer als je denkt, wat doen mensen die meer leren over de emoties in een andere cultuur? Die zijn open en nieuwsgierig. En die denken niet dat hoe hun emoties zijn, dat de enige manier is. Dus aan het eind van mijn boek, waar ik alles wat we wisten over culturele verschillen had opgeschreven, zei, ja, ik ben een wetenschapper, dus ik dacht, dat is wel goed. En mijn uitgever zei van, en dan, wat moeten de mensen hier nu mee? En toen dacht ik, ja, en toen dacht ik, ja, dat is een goede vraag. En daar ben ik nog heel erg over aan het nadenken. Maar voor nu denk ik, ja, de mensen die dat eigenlijk gelukt zijn, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats biculturele, maar ook onderzoekers of mensen die werken met verschillende culturen. Ja, wat doen die eigenlijk? En ik denk dat die, voor een deel is het natuurlijk dat je, ja, dat je het automatisch oppikt, maar ik denk dat dat vooral is als je erin opgroeit. Maar voor mij is dat ook heel erg geweest, een soort van begrijpen waar emoties kunnen verschillen. Dus ik heb net al gezegd, van je kunt over verschillende dingen emoties hebben. Je kunt emoties kunnen ook heel anders verlopen. Ik bedoel, je kunt ook, en dat is ten dele afhankelijk van hoe andere mensen erop reageren. En ten dele van ja, hoe goed of slecht die emoties eigenlijk zijn. Als ik boos ben en ik denk, ja, het komt er lekker uit, er moest er eens uit en zo ben ik opgegroeid, dan is dat oké. Maar als ik denk dat is kinderlijk, dan ga ik natuurlijk dingen terugnemen, dan ga ik dat reguleren.
Dus zit het dan in, niet per se in de soort fysieke reactie, maar meer in de duiding ervan op het moment dat iets gebeurt?
Ik denk dat die twee samenhangen. Ja, emoties zijn een duiding. Als ik boos ben, dat is niet een fysieke reactie die vanuit... Maar dan, ik ben boos omdat ik vind dat er iets onrechtvaardigs gebeurt. En omdat ik recht heb op meer. En omdat ik iemand ga dwingen om mij dat te geven. Dat is boos. En dus eigenlijk kan je zeggen, wat wij boos noemen, is die betekenisgeving. En wat we eraan vastknopen, is wat we geleerd hebben dat eraan vastzit in onze cultuur. Dus als ik dan denk wat kinderen op westerse scholen nu leren, van ik mag dat articuleren, ik mag assertief zijn, maar niet agressief, dan is dat het verloop. Als ik in een eercultuur woon en ik denk iemand heeft mij echt vernederd, dan ga ik juist wel die kracht en die agressie willen laten zien. Als ik in een cultuur zit waarin eigenlijk ja, mensen minder gericht zijn op individuele rechten en meer op de relatie, dan kan ik wel, natuurlijk kan ik dan voelen van, oh, dat kwam niet goed aan. Maar ik ga dan ook meteen bedenken, van ja, heb ik misschien iets fout gedaan? Wat bedoelde die ander eigenlijk? Kan ik misschien iets doen om de relatie beter te maken? En met dat je dat doet, ja, die fysiologie die komt omdat jouw lichaam, als je die betekenis geeft en als het belangrijk voor je is, dan gaat jouw lichaam zich eigenlijk voorbereiden op wat het moet doen. En dat is soms wat je voelt, want mensen voelen ook niet alles wat er in hun lichaam gebeurt. Dus de verbinding met wat er echt in je lichaam gebeurt en wat jij voelt, is ook niet zo één op één.
En zit daar ook een link met bijvoorbeeld, hè, ik denk dan aan thema's als eenzaamheid, verbinding, mensen hebben meer contact dan ooit via allerlei social media. En toch, het staat rijen dik voor psychologen, de GGZ zit vol, iedereen die loopt met zijn ziel onder zijn arm, bewijs van.
Ja.
Hoe moet ik dat zien in dat licht?
Dat is grappig, want daar heb ik laatst een interview over gehad ook. En het is wel, wat interessant is dat daar eigenlijk, en dat komt terug op wat ik net zei over wat het betekent om geen vrienden te hebben. Eigenlijk in landen waarin wij denken dat alleen zijn ook eenzaamheid betekent, betekent alleen zijn ook meer eenzaamheid. Dus voor een deel is het ook weer, ja, iedereen is natuurlijk wel eens alleen, iedereen is wel eens samen. En wat maak je daarvan? En dus, ja, vind je dat een moment van privacy of vind je dat een moment van dat je gefaald hebt in je relaties? En wat we zien is dat, ja, dat het dus ten eerste samenhangt met het soort betekenisgeving. Dus alle goed bedoelde aandacht in de media is waarschijnlijk een versterkende factor. Omdat mensen denken, oeh, nu ben ik alleen en dat betekent eenzaamheid. Wat we ook zien is dat er nergens alleen zijn zo als eenzaamheid ervaren wordt als in westerse moderne culturen. Dat heeft iets te maken met dat je, ik denk iets te maken met wat het betekent. Met het idee van, ja, dat relaties, dat je die eigenlijk moet maken zelf. En dat er zoveel nadruk ligt op het individu. En dat het bijna een prestatiecultuur is om relaties te kunnen hebben. Dus ik denk dat een deel is.
Het is eigenlijk helemaal niet leuk. als je het zo hebt.
Ik moet vrienden hebben, ja.
Dat hoeft dus voor mij al niet.
Ja, en het is niet dat iedereen heeft natuurlijk contact nodig. Daar is ook absoluut onderzoek over. Maar hoeveel contact dat moet zijn en wel contact genoeg is, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dus ik ben de laatste die gaat zeggen dat mensen geen vrienden moeten hebben. Dat is niet het punt. Maar je kunt ook wel denken van, ja, iedereen, ik moet zeggen, als ik me slecht voel, dan denk ik altijd dat ik eenzaam ben. Ik ben helemaal niet eenzaam, maar dat is een manier waarop het zich uit. Dus ik denk wel dat het een deel betekenisgeving is van hoe erg is het om zo te zijn. De sociale media spelen natuurlijk in die zin geen goede rol, omdat iedereen zich van zijn beste kant laat zien. Al die mensen hebben stralende feestjes, terwijl ik hier gewoon met mijn telefoon op de bank zit. Al die andere mensen zitten ook 70% van hun vrije tijd op de bank natuurlijk. Alleen daar, dat is niet zo leuk om daar foto's van te nemen. Dus ik denk dat een deel is. Een deel is misschien ook wel dat inderdaad met zoveel, we hebben natuurlijk zoveel individuele vrijheid gecreëerd. Dat geeft vrijheid, maar dat heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. Je hebt natuurlijk andere gevoeligheden. Wij moeten er niet aan denken dat je een familie hebt, of wij, ik praat even voor mezelf, dat je een familie hebt die staat op je maakt en die waar de ouders eigenlijk verwachten dat je om de hoek komt wonen en dat de kleinkinderen daar ook in huis wonen, de 3 generatie. Veel van ons moeten daar niet aan denken. En dat komt natuurlijk omdat we prioriteit geven aan een ander soort waarde. We geven prioriteit aan zelf ons leven kunnen kiezen en zelf onze relaties kunnen kiezen. Maar dat heeft natuurlijk soms ook wel een kostprijs. En dus ik hoor heel vaak gevraagd van, en welke cultuur is nu het beste? En dan zeg ik, het beste voor wat?
Ja, precies.
Want ja, het beste voor vrijheid, individuele vrijheid, is misschien wel een moderne westerse samenleving, maar dat is natuurlijk niet het beste voor alles. En wat we bijvoorbeeld weten is dat mensen die depressief zijn, voor zover ik weet, depressie niet echt veel vaker voorkomt. Echte depressie, hè? Niet van je klinische, even, ja, ja, echt klinische depressie. Dat niet zoveel vaker, dat universeel de eerste keer voorkomt. Maar dat is in westerse, individualistische culturen, dat er vaker terugkomt.
Ja, terugkomt, ja.
En een van de manieren om dat te begrijpen is, ja, als je depressief bent, dan zorg je niet voor jezelf. Maar ja, als je in een familie woont of in een groepsverband waar andere mensen voor je zorgen, dan val je natuurlijk minder diep dan als de bodem van je bestaan uitvalt. Dus ja, hetzelfde natuurlijk met mensen die ouder worden of mensen die ziek zijn. Of individuele vrijheid heeft ook een prijs.
Nou hebben wij ik maak even de brug met, hè, naar publieke ruimte.
Ja.
Kwam net al heel eventjes voorbij het verschil tussen thuis, werk en de... ik heb altijd geleerd dat het de third space heet.
Ja.
De derde ruimte.
Ja.
Dus de cafés, buitenruimte.
Ja.
Het leven in de buitenruimte en Amsterdam helemaal, waar heel veel op straat gebeurt. Wij zijn een festival in een park, gratis toegankelijk, openbaar. Als je nadenkt over publieke gelegenheden zoals een festival in het kader van wat je net vertelt over de ontwikkeling van de emoties en
mm-hmm.
de staat van Nederland of Amsterdam nu. Wat is dan jouw reflectie daarop?
Ja, dat dat heel belangrijk is. Dat het natuurlijk ook belangrijk is om te zorgen dat mensen die daar alleen naartoe gaan, dat die daar aansluiting kunnen vinden. Ik denk, maar ja, dat is een beetje hoe je het definieert natuurlijk met de roots. Maar dat het ook belangrijk is om een publieke ruimte samen te maken. Dat is natuurlijk ook het publieke debat op dit moment is, ja, wie is Nederland, hè? En ik denk, Nederland zijn de mensen die er leven. Dus dat was natuurlijk veel minder, ja, in mijn jonge jaren. Ik geloof niet dat ik één gekleurd kind op school had. De school waar ik zat. Dus dat is natuurlijk veel meer. Ik zat ook niet in Amsterdam op school, maar een publieke ruimte maak je samen, denk ik. En ja, en het andere wat ik denk, en dat heb ik ook wel eens gezegd, ben wel eens uitgenodigd voor advies bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van ja, mensen komen allemaal met hun achtergrond. Dat is natuurlijk voor iedereen zo. Dat is ook zo voor witte Nederlanders. Daar is geen uitzondering op. Maar die achtergrond, die geschiedenis. Wij zijn allemaal, psychologisch zijn we degene die we zijn. Omdat we de ervaringen hebben gehad die we hebben gehad. En omdat we geleerd hebben van alle dingen die we hebben meegemaakt. Ja, dat betekent dus ook dat je nooit aan iemand kan vragen om een deel van zijn psychologie of van zijn geschiedenis achter te laten. Dat is gewoon die persoon. Wat je wel kan vragen aan mensen is om daarbij ook nieuwe ontmoetingen aan te gaan. En om daar, maar ja, voor mij is het heel belangrijk dat die publieke ruimtes ook echte ontmoetingen zijn tussen mensen met verschillende achtergronden. Mensen die voor een deel natuurlijk, ja, als je in Amsterdam een festival doet, heb je natuurlijk ook veel gemeenschappelijk. Waarschijnlijk toch dat je in de buurt van Amsterdam woont, bijvoorbeeld.
We hebben geprobeerd om een programma te maken wat aansluit dus op emotiebelevingen. Met name ook de vocabulaire ervan.
Mm-hmm.
Het is niet alleen maar boos, blij, maar ook de nuance. Volgens mij is het kernwoord verbinding.
Ja, verbinding is een mooie, ja. Ja, en je kunt mensen ook, je zou mensen kunnen vragen wat dat betekent, hè? Verbinding of wat ze fijn vinden op het festival. Of echt weten doe ik het niet, behalve de openheid en de nieuwsgierigheid naar elkaar. En natuurlijk ook wel, ik denk ook wel, ja, als je alle leeftijden hebt. Ik bedoel, je wilt natuurlijk niet een festival zijn voor jonge, mooie mensen die kunnen dansen. Dus je, maar culturen veranderen natuurlijk ook. Als ik soms contemporaine cultuurverschillen beschrijf, dan denk ik, ja, eigenlijk was mijn oma meer zoals, weet je, dat was een fatsoenscultuur. Dat was niet wat je zelf graag wilde. Daar ging het helemaal niet over.
Nee.
Je moest schoon ondergoed aan hebben. Want als je dan in het ziekenhuis terecht kwam, dan konden de mensen tenminste zien dat jij. Het is eigenlijk een metabolische voorbereiding voor wat je lichaam moet gaan doen. Dat is wat erin zit. Maar eigenlijk is het betekenisgeving. En betekenisgeving is nooit individueel. Is altijd sociaal. Als ik als kind boos werd, dan waren mijn ouders daar heel geïnteresseerd in. Dan vonden ze dat oké. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel culturen waar als een kind boos wordt, dat de ouders zeggen, wat denk jij wel? Wie denk jij wel dat je bent? En dat is natuurlijk dan, dat heeft een heel ander, dan heeft het die emotie een totaal ander verloop. En de betekenisgeving verschuift op een heel andere manier. Wat er natuurlijk gebeurt in intercultureel contact is wel soms dat je misstapt. Want je hebt een emotie, je denkt dat mensen daar op een bepaalde manier op reageren. Of dat ze dat op een bepaalde manier zullen opvatten. En ze vatten het op een andere manier op. Of andersom, je verwacht een reactie en er komt een heel andere reactie. En dan is het natuurlijk zaak om je open te stellen in plaats van dicht, om niet te denken dat je weet wat dat betekent, maar juist geïntrigeerd te zijn en te denken, wat zit erachter, wat komt er, waar komt dat vandaan, wat betekent dit dan?
Ik heb wel mijn twijfels bij of we in Nederland voldoende doorvragen.
Ik vind Nederland vaak een gesloten cultuur. Ik vind, we weten het heel goed wat het betekent.
Ja, het is heel veel oordelen.
Wat ik de wijsheid van biculturele, het is echt een onderschatte waarde, denk ik, dat mensen die in verschillende culturen hebben geleerd, natuurlijk veel, die zouden veel meer als bruggenbouwers kunnen worden gezien. En nu worden die vaak weggezet als onvolkomen Nederlanders, om het zo maar even te zeggen. En terwijl ik denk van die hebben een rijkheid en die hebben vaak juist een extra dimensie in plaats van een dimensie minder. Ook als een soort van interculturele tolken. En dan bedoel ik niet van kinderen die voor hun ouders letterlijk de taal moeten vertalen, maar gewoon mensen die verschillende waarheden naast elkaar kunnen zetten. Dat zou eigenlijk veel meer kunnen waarderen en een beroep op kunnen doen ook. En dus in die zin denk ik van een festival waar je mensen blootstelt aan cultuur, maar toch aan verschillende manieren van in het leven staan of het leven vormgeven. Dat is alleen al mooi omdat je meer mensen maakt met een extra vocabulaire.
Ik denk dat we moeten afsluiten, maar ik wil één vraag stellen. En jouw persoonlijke boodschap aan de bezoekers van Amsterdam Roots in het kader van het thema Een wereld vol emoties.
Ja, ik zou zeggen, wees nieuwsgierig naar elkaars emoties. En ga er niet vanuit dat andere mensen emoties hebben zoals jij, of precies zoals jij. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die ook emoties hebben om goede redenen en op goede manieren. Dus probeer daarbij stil te staan dat er verschillen zijn. En wees eigenlijk open en nieuwsgierig naar elkaar.
Mooi slot. Heel erg bedankt.
Jij bedankt.